Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 24, het tweede en het vierde vers. Wie klimt de berg des Heren op, wie zal dien God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? En het vierde, verhoogt op poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Wat er verder voor op Psalm 24 vers 2 en 4. Gemeente, we openen de schriften vanmorgen in het boek Handelingen, hoofdstuk 1, van 1 tot en met 11. en de Efezebrief, hoofdstuk 4 van 1 tot 12. En daarna zingen we Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. En wat er verder volgt, en daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Dus we lezen eerst Handelingen 1 van 1 tot 11, Efeze 4 van 1 tot en met 12, we zingen Psalm 108 vers 2 en we belijden ons geloof. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hem gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan samengekomen waren, vraagt hem, zeggen de Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea, Samaria, tot aan de uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van voor hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. De tweede schriftlezing is Efeze 4, van 1 tot en met 12. En zo bid ik u dan, ik, de gevangenen, in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welk gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het, één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate der gaven van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgenomen is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dan dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Tot zover de schriftlezing. Spreken in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we willen samen nadenken over de hemelvaart. En dat doen we met wat er in de Efezebrief staat, het 7e, het 8e en het 9e en het 10e vers van hoofdstuk 4. En daar staat als volgt: daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Dan schrijven we er vanmorgen boven: Jezus opgevaren ten hemel. Het heil van die opvaart, de grond van die opvaart en het doel van die opvaart. Dus Jezus opgevaren in de hemel. Het heil van die opvaart, de grond van die opvaart en het doel van die opvaart. Verenigen we ons in gebed om de Heere een zegen te vragen over ons samen zijn deze morgen. Heere groot en eeuwig, drie-enig God. En gij, Heere Jezus, die in de hemel woont, daar uw plaats heeft ingenomen. En uw jongeren hebben het gezien, dat u heen voer en een wolk nam hem weg voor hun ogen. Maar we weten dat u bent in de hemel en dat u vanuit de hemel regeert alle dingen. En ook beloofd hebt dat u alles zal vervullen. En daarom zijn we hier vanmorgen samen op deze dag, Heere, om dat te gedenken, maar ook om die gaven te ontvangen die gij onder uw zegenende armen, toen u opvoer naar de hemel, het liet zien aan de discipelen, dat en ook wat u gezegd heeft, dat u hen zal vervullen met uw geest. O Heere, daarom bidden we dan ook van u, of u vanmorgen, als het woord mag opengaan, of u ons wil leiden in dat woord, en opdat wij ook die gaven van uw geest mogen ontvangen, dat onze harten vervuld worden met de eeuwige liefde van u, Heere. Dat wilt u toch geven? Daarom bent u toch neergedaald in de diepste van deze aarde, om de vloek en de ongerechtigheid van onze zonde te dragen. Ja, Heere, om de rekening te betalen, om de zonde en de ongerechtigheid uit te boeten aan het vloekhout van het kruis. Dieper kan een mens niet dalen dan u gedaald bent, Heere, in die eeuwige verlorenheid, om mensen die verloren zijn op te rapen. En Heere, zo komt u ook vanmorgen vanuit uw woord met uw zegen, Heere, en laat het gebed ook in onze harten zijn: zegen ook mij, Heere. Laat van die milde regen droppelen vallen op mijn Heer. Ja, ook op mij, Heere. En dat wij dit kerkgebouw verlaten anders als wij erin gekomen zijn. Dat we vervuld mogen zijn met uw geest. Dat zal een blijdschap geven, Heere. Dat zal een eeuwige vreugde geven. En u wordt toch van geven niet armer, van inhouden toch niet rijker. En daarom smeken we het van u. wilt u het ons allemaal geven, klein en groot. Want we hebben dat allemaal nodig, Heere. Want we zijn allemaal op reis naar die grote eeuwigheid. We zijn op reis ook naar het einde van ons leven. En hoe zullen we dan verschijnen voor u, als we die zegen niet hebben ontvangen, hier op aarde. En daarom, Heere, wilt u dan, als wij het woord mogen openen, wilt u ons helpen, wilt u de woorden in de mond leggen, en wilt u geven, Heere, dat wij het ook mogen verstaan, dat onze harten geopend zullen worden, opdat wij de boodschap van uw genade mogen ontvangen. Heere, gedenk zo de gemeente in alle noden en zorgen. Wees hen in alles nabij, Heere. Gedenk er ook aan de jongeren die in Gent zijn. Heere, wilt ook daar zijn met uw geest. Wilt de arbeid van onze broeder en zuster daar ook zegenen. Heere, onze ogen zijn op u, om het alleen van u te verwachten. Laat dat ook zo mogen zijn in Gent. Want Heere, we kunnen het verwachten van de bergen, van de heuvelen. Maar niemand zal het ons kunnen geven. Alleen u. En laat onze verwachting en ook van hun, van u mogen zijn. Om een zegen, een eeuwige zegen, van u te ontvangen. Opdat we verblijd mogen worden over uw grote daden. Want Heere, u heeft het de opdracht gegeven. We lazen het zojuist in uw woord, dat gij sommigen heeft afgezonderd tot herders en leraars, tot evangelisten, om uw getuigen te zijn op deze aarde. En dat betekent ook niet alleen voor hen die daarvoor geroepen zijn, maar voor allen. Want Heere, u vervult ons allen met uw gaven. Maar als we die gaven niet gebruiken, dan zult u er eenmaal op terugkomen. Want gij hebt het ons gegeven. Heere, en u heeft beloofd dat alles te vervullen met uw zegen. Heere, wilt u zo dan ook met hen zijn en met ons deze morgen. En dat alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heere, en we lazen het ook zojuist in uw woord over één geloof, één hoop. Ja, Heere, kerk is een eenheid. Wat moeten we dan diep ons hoofd buigen, als we zien de verdeeldheid en de verscheurdheid ook in onze kerken. Heere, het is hemelvaart geweest. Gij zijt het, die onze harten alleen kan vervullen, die de kerk tot een eenheid kan brengen. O Heere, we smeken het van u. Wilt u nog geven in deze crisistijd, dat er een oplossing mag komen, opdat wij getrouw mogen zijn aan uw woord en uw belofte, opdat wij naar de schriften en wat gij ons hebt gegeven, Heere, mogen wandelen, tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Heere, dan weten we het, dat er verdrukking zal zijn, dat er moeite zal zijn, en dat de kerk op allerlei wijze wordt aangevallen. Om het fundament wat u gelegd hebt omver te werpen, Heere, maar het zal niet gelukken. Want gij zijt het, die de uiterste hoeksteen zijt, hier Jezus Christus, waarop de kerk gebouwd is, op profeten en apostelen, en zal blijven tot aan het einde deze wereld. Heere, geef ons daar zicht op, dat we dat ook begeren, en dat we dat ook in onze hart, dat het ook in onze harten leeft, om u daarin, in deze weg, groot te maken. Heere, wees zo met ons. Vergeef al onze zonden en zie ons aan. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. zingen we Psalm 47, het eerste, het tweede en het derde vers. Juicht, o volken, juicht, handklap en betuig, onze God, uw vreugd, wees te saam verheugd, zing, den hoogsten eer, buigt u voor hem neer. En het tweede vers, naar Gods wijs bestel, op Gods hoog bevel, slaan wij door zijn hand, volken aan de band, en God vaart voor het oog, met gejuich omhoog, schel bazuin geluid, galmt Gods glorie uit. En wat er verder volgt, Psalm 47, 1, 2 en 3. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave de Heer en zijn dienst te wijden. De Heer zegen u en uw gave. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 68, het 9e vers. Gods wagens boven het luchtigs werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En wat er verder voor op Psalm 68, het 9e vers, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, de keizerin Helena, de moeder van de grote christen keizer Constantijn, maakte op de Olijfberg een kapel. Het is maar een kleine kapel. Wie er wel eens geweest is, die weet dat. Dat er een kapel staat op de Olijfberg. Waar Heer Jezus waarschijnlijk toch opgevaren is op die plaats. En zij wilde een ronde koepel hebben boven. Op de kapel. Maar men kon die koepel niet dicht krijgen. Wat men ook probeerde, het bleef open. De stenen vielen weer naar beneden. Ja, u zou zeggen, ze kunnen misschien niet zo goed metselen, maar het ging niet dicht. En toen hebben ze het opengelaten. En in alle kerken in het Midden-Oosten zie je veel van die koepels eigenlijk met een open geheel naar boven. Dat is prachtig, want het gaat erom, wij weten dat hier Jezus heen gevaren is uit de Bijbel, maar weten wij het ook zelf, dat wij een opening hebben naar boven, naar de hemel. Je ziet het in de hele Bijbel door, ik noem maar 2 voorbeelden. Ik denk aan Jacob, als hij op zijn sterfbed ligt, dan kijkt hij waarschijnlijk toch naar boven. Dat zijn verwachting van de Heer is, op uw zaligheid wacht ik. En als we in het Nieuwe Testament lezen van Paulus en Silas, als ze in de gevangenis zijn, in de boeien geslagen, dan zingen ze Godelofzang, een opening naar de hemel. Kent u dat ook? Weet u daar ook van? Dat u onder die geopende hemel leeft. Want die was gesloten. Door onze zonde. Hadden we hemel en aarde gescheiden. God woonde in de hemel en wij op deze vervloekte aarde. En we hadden de weg naar de hemel geblokkeerd door onze zonde. En nu heeft Christus hem geopend. En daaruit weten wij ook, als wij onder die geopende hemel mogen leven en de gaven van boven ontvangen, dat wij leven onder die geopende hemel, dat er eenmaal hemelvaart is geweest. En Paulus die schrijft er ook over als hij in zijn kerkbrief hier schrijft over de eenheid van de kerk en het fundament waar de kerk op gegrond is, op de apostelen en profeten, en dat die kerk 1 geloof, 1 doop, 1 hoop, ja, een eenheid is. Wat zien we er vandaag van? Verscheurdheid en verdeeldheid, wat niet zo moest zijn. Want de Heere zegt, de Heere Jezus heeft ook eenmaal gezegd, ik wil dat ze één zijn. Maar we zien het, dat is alle eeuwen zo geweest, dat er dwalingen de kerk binnensluipen en dat die eenheid verbroken wordt. Maar toch is er een eenheid in het dierbare geloof, wat de Heilige Geest werkt, dat gaat over kerkmuren heen. En daarom is het belangrijk dat u ook lid bent van die kerk met de grote K. Kerk van Christus. Want, dat zegt de apostel hier ook, hij zegt, Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Wat betekent dat, deze tekst? Die heeft de apostel genomen uit Psalm 68, 19e vers. Maar het gaat nog veel verder, want de dichter van Psalm 68 heeft deze psalm gedicht in de tijd dat in Kronieken 1 Kronieken 15 dat de ark gebracht werd op de berg Sion. En dan kunnen we wel indenken wat dat betekent, dat je opvaart naar de hoogte. Maar je zegt, de kist, zo'n ark, gouden kist, dat is toch God niet? En de berg Sion is toch de hemel niet? Hoe kan David dan zo dit dichten? En dat apostel hier deze tekst gebruikt uit de psalm. Gemeente, David, die ziet toch in het geloof wat er eenmaal zal gebeuren. Want dat was die ark, die ark. Die hadden ze moeten maken in de woestijn, in de tabernakel geplaatst. De ark was de plaats waar God zijn zetel had. God had zich verbonden aan die ark. Die ark was gewoon een kist, meer niet. Maar God wilde daar zijn. Daar was zijn troon gevestigd. Op aarde. En men bedreef daar ook afgoderij mee, dat weten we ook wel. Dat zelfs het volk dacht toen de Filistijnen kwamen en ter oorlog kwamen, toen ging de zonen van Eli, die gingen de ark halen en die dachten dat God met hen was. En dat zij als het ware in die ark God meedroegen in het leger en dat dat leger de overwinning zou behalen. Maar zie daar, de Filistijnen hebben de overwinning behaald. En dat gebeurde, ze namen die ark mee. En ze dachten ook, wij hebben God van Israël gevangen genomen. Maar daar zijn ze achtergekomen. Dat die God van Israël zich niet laat bespotten. En dat die God van Israël hoger is dan die kist. Dan die ark. Want wat gebeurde er? We weten wel, allerlei rampen gebeurden er. Zelfs de Baal, die viel van zijn sokkel af en moest buigen voor de God van Israël. Want die God was geen God, een afgod. En de Filistijnen hebben die ark weer terug moeten sturen. En nu is het David die deze ark in Kiriat Jearim ophaalt en voor de tweede maal brengt naar Jeruzalem. De eerste keer mislukt en de tweede keer gaat het wel, want ze droegen dan de ark. En hij vaart op naar de hoogte. Wat gebeurde er nog meer als we dan naar David kijken? Dat David ook in die tijd de rust gekregen had, zijn vijanden overwonnen had. Zelfs de Filistijnen tot de Kreti en de Pleti, tot de lijfwacht van David behoorde. En er was rust gekomen. En nu wilde David natuurlijk een tempel bouwen, maar dat mocht niet, want hij had veel bloed vergoten. En nu voerde hij de ark op naar de tent die hij gespannen had op de berg Sion, waar eenmaal Abraham zijn offer gebracht had. Dat was de plaats die God verkoren had. Dat was de plaats waar God zijn zetel zou hebben. En zo werd die ark opgevoerd en werd er gezongen. Hij voer op vol eer. De kerker werd u buit, o Heer. Ja, daar zag hij haar bekronen met zegen. Kerker werd de buit, o Heer. En dat is wat hier, waar de apostel ook over spreekt, als hij zegt dat hij de gevangenis gevangen genomen heeft. Zoals een overwinnaar triomfeerde over zijn vijanden en achter zijn zegenwagen bond en zo aan het volk toonde dat hij de vijanden onderworpen had, zo heeft Christus, die neergedaald is naar deze aarde, en heeft hij, en daar komen we straks nog op terug, waarom en wat de grond is dat hij die vijanden overwonnen heeft. En zo heeft David die vijanden overwonnen, maar Christus heeft bovenal de grootste vijand overwonnen, en dat is de duivel. Die was de tegenstander van God. Satan. De Heer Jezus zegt het. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen en hij verheugde zich. Hij overwon. En daardoor, dat hij de Satan overwonnen heeft, kon hij ook de mens bevrijden. Bevrijden. Ja, want de mens zit gebonden aan de zonde, de wereld en zijn eigen staan, zijn vlees. Of voelt u daar niks van? Hebt u dat nooit ervaren, dat u voelde dat de zonde in u woonde? Of ja, voelde u dat u dacht, ja, ik ben een zondaar, maar God vergeeft het, maar verder heb je er geen last van. Maar dat u gebonden zat, en dat u voelde dat u die banden voelde van de zonde en ongerechtigheid, en dat het nood werd in uw leven, en dat u riep tot God om verlossing. En hij is gekomen, en hij heeft zondaren losgekocht met zijn dierbaar bloed. En hij neemt ze mee. Ik zal dat beeld nog duidelijker maken. Als we denken aan de priester die een borstlap had en daar stond, de 12 stammen stonden in die borstlap. En zo kwam hij biddend voor Gods aangezicht met het offer wat hij gebracht had. Het bloed wat hij sprengde voor het aangezicht van God. En bad, droeg hij dat volk op zijn hart. En zo is Christus, die draagt zijn kerk op het hart. En bent u daar ook bij inbegrepen, mag u dat weten. Voor het aangezicht van zijn vader, de overwinnaar in de strijd, want dat staat er hier ook. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En om gaven uit te delen aan wederhorigen. Gaven uit te delen. Want Christus, als hij opvaart, en dat hebben we gelezen, dan strekt hij zijn handen uit en dan zegent hij zijn discipelen die daar stonden en hem zagen wegvaren. Hij zegende ze. En dat was niet zomaar een plechtigheid. Nee, dat was de overwinning die hij behaald had en wat hij ontvangen had. Want hij had de overwinning behaald en betekende ook dat alles wat wij kwijtgeraakt zijn. Wat zijn we allemaal kwijtgeraakt? Door onze zondeval zijn we de gemeenschap met God kwijtgeraakt. De liefde van God. De vrede van God. Ja, al die gaven. Die zijn we kwijtgeraakt. Het vaderhuis is gesloten. Maar nu is het Christus die de overwinning behaald heeft. Die de kop van de Satan vermorzeld heeft. Die de gevangenis genomen heeft. Om gaven uit te delen aan wederhorigen. Aan mensen die opstandelingen zijn. Normaal, als een krijgsheer de overwinning behaalt, dan maakt hij ze tot slaven. die hij meeneemt achter zijn zegenkar. Dan hebben ze misschien niet zo goed leven. Maar wij zijn van nature ook slaven van de zonde en de wereld. Maar dan komen we in handen van deze koning. Hij neemt onze harten in beslag. Hij richt zijn koninkrijk op in onze harten. En wat betekent dat? Dat we geen slaven meer zijn. Dat we bevrijd worden. Dat we als wederhorige opstandelingen eigenlijk in de gevangenis zouden moeten. Maar we krijgen de vrijheid. De vrijheid van de kinderen van God. En als genade verheerlijkt wordt, als de Heilige Geest in je hart gaat werken, als de liefde van God in je hart wordt uitgestort, dan kom je werkelijk in de vrijheid. Als je jong bent, dan misschien zitten hier wel kinderen die zeggen, ja, ik zou wel bekeerd willen worden, maar ja, dan mag je dit niet meer en dat niet meer. En dan moet je altijd gehoorzaam zijn aan de geboden van God. En dan heb je een beperkt leven. Dat maakt de duivel je wijs. Want de duivel schildert de dienst van God altijd heel donker voor. Maar als je ogen geopend worden, als je gevangen wordt genomen door de Heere zelf, dan wordt alles anders. En dan ga je alles anders zien ook. Die verloren zoon, die zag het allemaal verkeerd toen hij van huis wegging. Zijn vader, dat was een man van niks natuurlijk. Je moest er altijd werken, je moest dit doen, je moest dat doen. En er was nooit eens een feestje. En ja, hij wilde de wijde wereld in. Hij dacht, dan ben ik vrij. Dan is hij achtergekomen. Want wat biedt de wereld? Uiteindelijk, het is opgaan, blinken en verzinken. Maar alles wat de wereld belooft, kan je hart niet vullen. Er blijft een leegheid in je leven over. Die nooit gevuld wordt. Maar als God komt en je gevangen neemt, wat gebeurt er dan? Dan ga je anders zien, anders denken, anders geloven. Zoals de verloren zoon, hij zag het anders. Hij zag op een gegeven moment, de huurlingen van mijn vader hebben het beter dan wij hier. We zitten hier bij die varkens, maar we krijgen niet eens eten. En dan beseft hij wat hij gedaan heeft. En dan zegt hij het ook tegen zichzelf. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Dat was de liefde die hem trok. De liefde des vaders en des zoons en des heilige geestes. Want een mens trekt naar God toe. En dan krijgt hij een heel ander beeld. Van de wereld, van de zonde. Van de ongerechtigheid. Maar dan ziet hij ook wat er in de dienst van God te verkrijgen is. De vrede, de liefde, de blijdschap. Ja, dan wordt het verlangen naar hem in je hart geboren. Honger en dorst naar de gerechtigheid. En dat is de gave die God aan wederhorigen geeft. Aan mensen die tegen hem opstaan, zoals wij allen tegen hem opgestaan zijn. Hij geeft wederhorigen zijn gaven. Want, wat staat er? Als hij opgevaren is uit de hoogte, heeft de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. De mensen. Niet de duivelen, die hebben geen kans meer. Maar mensen, uit het stof verrezen zijn. Mensen die het oordeel omdragen. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. Mensen die broos zijn. Mensen die aan de aarde gelijk zijn. Hij heeft hun die gaven gegeven. Die heeft hij verdiend, want dat is het heil van zijn opvaart, dat hij die gaven uitdeelt. En hij deelt ze aan ieder van ons. Er is geen mens die hij hier voorbij gaat. Wat geeft hij dan? Ja, u heeft het over bekeringen, over vernieuwingen, over een nieuw hart. Maar God geeft zijn woord, geeft zijn belofte. Zelfs bij de doop. Dat is allemaal doordat de Heer Jezus heen gevaren is en dat hij u die gaven geeft en zegt tegen u, toen u nog heel klein was, ik wil je God zijn. Ik wil je alles geven wat nodig is om welgetroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Dat is wat God wil geven. De belofte die hij geeft in zijn woord. En er is niemand van uitgezonderd. Ook vanmorgen niet. Als u hier onder het woord van God zit, dan zegt de Heer tegen u, ik wil je God zijn. Ik wil dat je van mij wordt. Ik wil dat je de wapens inlevert. Dat je buigt voor mij. En wat jij niet kan, dat wil ik ook nog geven. Is dat geen rijke belofte? Ik wil je zegenen met een eeuwige zegen. Gaven die we gekregen hebben. We hebben het woord gekregen om te lezen. Dat is ook een gave. U heeft verstand gekregen. U heeft een wil gekregen. En die wil is natuurlijk niet goed. Want we willen altijd verkeerd. Maar God wil die wil ombuigen. Hij wil alles schenken wat je nodig hebt. En daarom zegt Augustinus ook die bad. Heere, beveel aan mij en ik zal u gehoorzaam zijn. Als u mij beveelt. En dat doet God. Ook vanmorgen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want, dan lezen we, dat is het tweede. Wat is nou de grond dat hij dat ons wil geven? Al die gaven die hij wil geven. Wat is de grond? Vele godsdiensten bestaan uit jij moet het doen. Jij moet zorgen dat je gehoorzaam bent. Je moet, denk aan de moslims, je moet die 5 geboden doen. En je moet dit doen en dat doen. En zo zijn alle godsdiensten buiten Christus. Jij moet zorgen dat jij in de weg stelt. En dat jij gehoorzaam bent. En dat je de bevelen opvolgt. En dat je zelf je zaligheid moet bewerken. Maar bij God is het anders. God weet dat we dood zijn in zonde en misdaden. God weet. Dat weet ook de Heer Jezus. En hij heeft het ook gezegd toen hij op aarde was. Dat hij gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En doden zullen horen de stem van de levende God. En zij zullen leven. Dus dat is een totaal anders. En daarom staat er ook, nu dan, dit. De apostel wil zeggen, let er nu eens op. Wat is nou de grond van de zegen die hij geeft als de opgevaren koning? Nu dan dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald? In de nederste delen der aarde. Wat is het dat hij eerst is nedergedaald? Wie is dat hij? Dat is Christus. De Zoon van God. De Zoon des mensen. Die God naar de aarde gestuurd is. Gezonden van de Vader. Naar deze aarde. En gehoorzaam geweest is. Ons in alles gelijk geworden. En hij is nedergedaald. In de nederste delen van de aarde. Wat bedoelt de apostel daarmee? De nederste delen. Het laagste stukje grond of zo. Nederland ligt ook heel laag. Hè? Nee, veel dieper. Het is in geestelijke zin dat een mens verloren lag. Gevangen zat in een gevangenis waar hij de deur niet, zijn cel waar hij de deur niet van open kan krijgen. Hij is neergedaald. Dat is jaren geleden dat we een zanggroepje hadden in de gevangenis. En er was een meisje die begon tegen die gevangenen en zei: nou, we gaan een lied zingen en dan geven jullie je hart aan de Heer Jezus. En het werd stil natuurlijk en die jongens die zaten wat rond te kijken. Nou ja, na een minuut zei ze: en nou hebben jullie je hart aan Jezus gegeven en dan gaan we dit lied zingen. En die mannen die zaten een beetje verdwaasd te kijken natuurlijk van: wat bedoelt ze ermee? Je hart aan de Heer Jezus geven. Zou u het doen? Ik niet en u ook niet. Wij geven ons hart niet weg aan de Heer Jezus. Dat doen we nooit. Maar weet je wat nou het wonder was? Toen zei ik tegen haar en tegen die mannen: jongens, jullie hebben dat geprobeerd, hè? Jullie zijn wel eens huilend hier weggegaan. Jullie hebben onder de dekens liggen huilen. Dat je dacht: en nou moet het veranderen in mijn leven. En nou moet ik anders gaan leven. Dat je zo onder de indruk was van de preek, maar de andere dag zat je alweer aan die drugs. Het allemaal mislukte. En misschien zitten er hier ook die het geprobeerd hebben. En die zeggen: ja, wat is er aan terechtgekomen? Ik had er toen zo'n indruk van in die preek en dat sprak me zo aan. Maar er gebeurde niks. Na een paar dagen was dat allemaal weer over. Maar ik zeg: weet je wat nou het wonder is tegen die jongens? Ik zeg: jongens, jij kan die deur niet open krijgen van die cellen. En de Heer Jezus staat aan de deur en hij klopt. Maar jij kan die deur niet open krijgen. Ik kan mezelf niet bevrijden. Maar weet je wat nou het wonder is? Hij is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Hij is in die cel gekomen. Hij daalt zelf af. Hij wordt ook een gevangene. Een verlorene. Ja, want hij heeft het toch gezegd: mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dus de Heer Jezus was ook een mens. Een mens die in de verlorenheid ging. Buiten God. Voor eeuwig. Hij heeft die diepte van die eeuwigheid doorwaad. Hij kon daar natuurlijk niet blijven. Want hij had geen zonde. De dood kon hem niet houden. En het oordeel kon hem ook niet houden. Maar hij heeft dat oordeel wel gedragen. Tot de diepste. Nedergedaald. Ter helle. Dat hebben we net beleden. Weten we wat het is? Wij weten in het diepste wezen niet wat dat is. Maar God, Hij, Heer Jezus, weet het. Wat dat is om verloren te zijn. En daarom is Hij heel diep afgedaald. Waarom? Om het verlorene op te halen. Om ons te redden. Want dat is de grond van zijn nederdalen. Want toen hij in die diepe verlorenheid was en de straf gedragen had, toen zei hij aan het einde van zijn lijden: het is volbracht. Met één woord als het ware zei hij: de rekening is betaald. En zalig wie dat geloof mag ontvangen. Dat hij het mag weten. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Bevrijd van het oordeel, van de zonde en de ongerechtigheid. Van alles wat je gedaan hebt, en van elke zonde. Daar heeft Christus voor moeten lijden in uw leven. En gemeente, als je weet wat zonde is. En als je weet wie Hij is. De heilige, de rechtvaardige. De goede en de eeuwige God. Dat we Hem dat hebben aangedaan. Dan krijg je droefheid in je hart. Droefheid in je leven. Over elke zonde die je gedaan hebt. Dan ween je. Want die droefheid naar God. Die werkt dan ook iets uit in je leven. Een onberouwelijke bekering. Tot zaligheid. Dus dat is de grond. Dat Christus neergedaald is. In de diepte van de verlorenheid. Om zondaren te redden. Dat is het grond van de opvaart van Hem. Daarom kon Hij naar de hemel. Hij had alles overwonnen. De dood overwonnen. De Satan had geen plaats meer in de hemel. Want weet je, de duivel, die kwam ook in de hemel. Ja, zegt u? Ja. We lezen het in Job, hè. Dat de kinderen Gods voor het aangezicht van God stonden. En dat de duivel er ook tussen stond. En de duivel, die zegt tegen God, ja, dan vraagt God aan de duivel, ze krijgen een gesprek. Dat staat allemaal in de Bijbel. Dan zegt de duivel, ja, dan zegt God, heb je Job gezien? Ja, zegt de duivel, zo kan ik het ook. Als u hem alles geeft, dan dat is het makkelijk om u te dienen, hè. Nou, als hij nog eens alles van hem afpakt. Zal hij dan u nog dienen? God zei, ga je gang, duivel. Dat wist Job natuurlijk niet. Wat er gebeurde. Maar de duivel, en op meer plaatsen in de Bijbel lezen we dat van koning Agas, dat hij een leugengeest van God uitging. Niet dat God die stuurde, maar die leugengeest die kwam in die profeten en die waren ook voor Gods aangezicht. En in boek Openbaringen, dat staat over de verklager der broederen. Dus de duivel die steeds, als het ware, met de schuldbrief van ons naar bij God komt. Die zegt, kijk nou eens die mensen, die doen dit en die doen dat. En ja, die moet u toch veroordelen. Zo eenvoudig ga ik het proberen in woorden weer te geven. Maar wat zegt de Heer Jezus op een gegeven moment? Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. Want toen Christus uitriep aan het kruis, het is volbracht. Hoe komt de duivel niet meer in de hemel komen? Want hij had er niks meer te zoeken. Hij kon niemand meer aanklagen. Want Christus zegt, het is volbracht en God heeft dat goedgekeurd en daarom God de Vader heeft hem opgewekt uit de doden en is hij heen gevaren naar de hemel. De rekeningen zijn betaald. Daarom is de hemel open. En dan mag u uw gebed opzenden naar de hemel. En er is een God die u hoort en die op grond van de verdiensten van Christus u die gave schenkt. En de duivel heeft er niks meer te zoeken. Hij gaat wel rond natuurlijk en hij is hier op aarde. Hij is de overste van de wereld. En hij klaagt u ook nog aan in uw geweten. Dat doet hij dagelijks. Of hoort u die stem niet? Maar hij, als het goed is, drijft hij je uit naar God. Als hij je aanklaagt, je geweten veroordeelt. Eerst zegt hij tegen je, je kan die zonde gerust doen hoor, het is niet erg. En David deed het ook en die deed het en ze hebben allemaal vergeving ontvangen. En als hij het gedaan hebt, dan zegt hij, ja maar hoor eens even. Nou is er geen vergeving meer voor jou hoor. Want je hebt het willens en wetens gedaan. Duivel. Maar, en daarom zegt het negende vers, en dat is laatst de doel van de opvaart. Nu dan, hij is opgevaren, wat is het dan ook die eerst nedergedaald in de nederste delen der aarde, daar hebben we al iets van gezegd. Maar, dan staat in het tiende vers, die nedergedaald is dezelfde ook, die opgevaren is ver boven de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En daar gaat het over. Alle dingen vervullen zou. Wederopneming, opdat alle dingen vervuld zullen worden. En wat betekent dat? Dat alle dingen vervuld zullen worden. Christus regeert in de hemel. Alles wat er op aarde gebeurt, dat gaat niet buiten Christus om. Hij bestuurt alles en leidt alles. Oorlogen, rampen, noem maar op. Ook in mijn persoonlijk leven, alles wat er gebeurt, ziekte, nood, wat er allemaal gebeuren kan, hij weet ervan. Hij bestuurt alle dingen. Dus ik ben een robot. Nee, ik ben geen robot. U heeft een wil gekregen. En die wil is van nature verkeerd natuurlijk. Maar als genade verheerlijkt wordt, dan gaat die wil worden omgebogen. Dan wil je wat God wil. Al heb je dan te strijden met je oude natuur, die zich niet aan de wet van God wil onderwerpen. Die strijd heb je wel. Want ik ben vleeselijk, zegt de apostel. Verkocht onder de zonde. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Nou, Paulus, jij, moet jij dat zeggen, die zo arbeidt in de dienst van God, die geslagen is, die bijna dood geweest is, als de dode daar onder die stenen lag en opgewekt is en door het gevaren van rivieren en van wilde dieren en jij hebt er zoveel voor over gehad, nou, die man doet toch geen zonde? Zo kwam ik een paar weken geleden bij een mensen die vroegen mij of ik eens even bij hun zoon kwam kijken. Het is onvoorstelbaar. Die jongen die lag al 14 jaar aan een beademingsapparaat. Hij kon zich niet omdraaien, moest elke keer omgedraaid worden. 14 jaar. En hij maakte God groot. Je bent er stil van. Ik zeg, hij zegt, maar ik ben een zondaar. En toen zei ik tegen hem, joh, jij zonde? Je kan je niet eens bewegen. Moet jij nog? Jij nog? Hij zegt, maar meneer Bor, het zit hier. Hier, mijn boze gedachten, mijn hart. Al doe ik niks, al kan ik niks, maar ik ben een zondaar. Maar door de genade van God mag ik het weten. Dat God voor mij zorgt en dat Hij al mijn zonden betaald heeft. Mij uit de heerschappij van de duivel verlost heeft. En al zo bewaard dat geen haar van mijn hoofd vallen kan. Zonder de wil van mijn hemelse Vader. En zo lag Hij God groot te maken. Gemeente. Hij is neergedaald om u op te heffen, om u te vervullen met de belofte van God. En de belofte van God, staat de Bijbel wel vol? Ik zal hen een nieuw hart geven. Ik zal hun wetten in mijn hart schrijven. Allemaal beloften van God. Die aan u geschonken worden. En daar zal God op terugkomen. In de grote dag. Daar zal hij verschijnen op de wolken des hemels. En dan zult u voor hem staan. En wat hebben we met dat woord gedaan? Toen we net als die man met die talenten, die had er ook eentje ontvangen. Genoeg om mee te woekeren, om winst te behalen. En die man die was zo gemeen eigenlijk, die zegt: Heer, ik wist dat u een hard heer was. U zaait, of u maait waar gij niet gezaaid hebt. Met andere woorden, u vraagt iets wat ik niet kan. Misschien zit er hier ook wel met zulke gedachten. En toen zei de Heer, inderdaad, dat is waar, u heeft volkomen gelijk. Maar u had uw geld aan de bank moeten geven. Dan had hij het met woeken weer gehaald. Aan de bank van vrije genade bij God moeten neerleggen. Al die onbekwaamheden en machteloosheden. Dat zijn de beloften van God die God geeft. Dat we met alles mogen komen bij hem. En hij zal het vervullen. En toen wist die man natuurlijk geen antwoord meer. Hoe zal het dan bij u zijn, gemeente? Het is hemelvaart. Hij deelt zijn gaven uit. Vandaag nog. Hij staat met open armen. En hij nodigt u om zijn gaven te ontvangen. En ik heb al gezegd in het begin van de dienst. U hebt veel gaven gekregen. Er zijn de duizenden hier. Misschien in het dorp tientallen. Die niet weten. Geestelijk niet weten. Het verschil tussen een rechter en linkerhand. Niet weten wie God is, wie Christus is en wat hij gedaan heeft. Maar u weet het. U bent ermee opgevoed misschien. U hoort het elke zondag. Dat u uw gaven kunt ontvangen. Dat God die uitdeelt aan u. En wat doen we ermee? Dat zijn gaven die hij verdiend heeft. En die hij onder zijn zegenende armen over u uitstrekt en u schenkt. Leven eraan voorbij. Eenmaal zullen we daar rekenschap voor af moeten leggen. Want hij vervult. In de wereld zal hij ook alles vervullen. Al gaat het voor onze ogen verkeerd. Dan zeggen we, wat zal er in de toekomst gebeuren met ons vaderland, met de wereld. De wereld staat als het ware in brand. Door oorlogen en geruchten van oorlogen. Het gaat door. God werkt naar het einde. En niets ontglipt zijn aandacht. Ja, en niets is er wat hij niet wil. Want in hem leven en bewegen wij, zegt de apostel. In hem zijn wij. En alles wat er in deze wereld gebeurt, ook in de kerk, het staat onder voorzienigheid van God. Maar wie zijn wij? Waarin God in deze oordelen ook zijn gaven uitdeelt. Onder de zegenende armen van deze koning. Die heen gevaren is in heerlijkheid. En zit aan zijn vaders rechterhand. En daar regeert. En daar bidt. Ook voor u. Hoort u hem bidden? Ik wil niet dat deze verloren gaat. Ik bid niet alleen voor u, maar ook voor degene die in mijn woord, in mij zullen gaan geloven, zegt de Heer in het hogepriesterlijk gebed. Met andere woorden, mensen die nog midden in de wereld leven, in de zonde leven. Hij bidt voor hen. Nog steeds. Aan zijn vaders rechterhand. Hij bidt ook voor u. Daarom mogen we ook pleiten op dat gebed. Heere, het is toch uw wil. Ik deed dat vroeger wel eens als jongen. Dan zei ik, Heere, als ik niet bekeerd word, dan wordt u niet verheerlijkt. Maar als ik bekeerd word, dan wordt u verheerlijkt. Is dat mooi, geen mooi gebed, gemeente? Daar hoort God naar. Zet je voet maar tussen de deur. En klop maar. Hij zal open doen. Want hij wacht op je. Met uitgebreide armen, zoals de vader van de verloren zoon. Hij ziet naar u uit. Zoek hem dan. En gij zult leven. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wij danken u U bent het, die uw zegenende armen over deze aarde heeft uitgestrekt. Een wereld, deze aarde die vervloekt is, om onzentwil, maar op hemelvaartdag, Heer, hebt u uw armen uitgestrekt over deze donkere wereld. En nu is er maar de vraag of wij ook onder die zegenende armen zijn van u. Dan zijn we veilig. Heere, wilt u ons daar brengen? Want u weet dat we onszelf daar buiten gezondigd hebben. Maar u bent het die het zelf gezegd heeft. Dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Heere, verblijd ons met uw grote daden. Geef dat we wat we gehoord hebben vanmorgen mogen meedragen in ons hart. Opdat ook wij als wederhorigen die gaven van u daarvan vervuld mogen worden. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En als Hij komt, Heere, dan brengt Hij alles mee wat ik verloren heb. Heere, wilt u zo met ons gaan? Bewaar ons en geef ons een goede dag. Maar bovenal, Heere, een honger, een dorst naar uw woord. Ook in de toekomende zondag, dat we dan samen mogen vergaderd worden rondom uw woord. En dat er dan begeerte in onze hart is, hoe brandde mijn genegenheid om Heere vooraf in te treden. Heere, dat u ons alle gedenken in al onze noden en zorgen geeft dat we bij u schuilen. Heere, vergeef al het zondige wat er was, ook in deze morgen. En zie ons in genade aan, om Christus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 68, vers 10. Geloof zij God met diep ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. eindigen de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Thank you.